Dit is de Freelance Fridays podcast. Met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Welkom luistervrienden. Na 30 maanden zijn we weer terug in Pakhuis De Zwijger. We gaan door met de podcast die we tijdens de pandemie zijn gestart en combineren dat met presentaties en dus de opname van de Freelance Fridays podcast. Vandaag doen we dit met Francis Liem, industrieel ontwerper en tekenaar. En zij heeft de aanwezigen hiervoor, voor deze opname, laten kennismaken met zakelijk tekenen en visueel denken door het ons te laten doen. Jawel. En we spreken met Frida Boeken, freelance marketeer en een van de drie presentatoren van de podcast Lekker Gewerkt. We gaan met haar spreken over carrière maken en switchen, freelancen, de Vrijmibo. En dat is een bijeenkomst die ook een beetje aan de basis staat van Freelance Fridays. Mijn naam is Bart van Manen. Het zou zomaar kunnen dat de rode draad van dit gesprek lekker werken gaat worden. Maar we beginnen toch even bij het tekenen. Studio Limon, zo heet het bedrijf van Francis en haar zus Brigitte. Het is opgericht in 2004. En Francis, welkom.
Dankjewel.
Wat gaf de doorslag om dit bedrijf te beginnen?
Nou, we wilden graag lekker gaan werken.
Ik hoor hier een rode draad.
Nee, daar is die rode draad al, zeg. Jezus.
Nee, je zei al dat ik industrieel ontwerper ben, want dat is wat ik gestudeerd heb, waar ik Joris Pazer ook van ken, en hoe ik hier nu terecht ben gekomen. En na mijn studie industrieel ontwerpen heb ik bij heel veel verschillende bedrijven gewerkt. En dat werd eigenlijk steeds minder lekker werken. Want eigenlijk na het ontwerpen, zeg maar bij je studie, ben je in het begin dan wel nog veel bij ontwerpprocessen betrokken. Maar eigenlijk werd ik steeds meer een manager. En was ik steeds meer aan het vergaderen en aan het projecten, mensen aansturen. En op een gegeven moment, en mijn zus die heeft bouwkunde gestudeerd, ook in Delft. En die had eigenlijk hetzelfde. En op een gegeven moment dachten we van, ja, laten we gewoon weer doen wat we echt leuk vinden. En wat we vroeger heel erg leuk vonden samen. En dat was tekenen.
Mm-hmm. Ja, want je hebt dat initieel ontwerp gedaan in de speelgoed- en multimedia-branche. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, toen ik afstudeerde bij industrieel ontwerpen in Delft, toen heb ik mijn afstudeerproject bij Philips gedaan. En die waren met CDI bezig. Ja, jij weet waarschijnlijk niet wat dat is.
Geen idee.
Maar dat was toen echt heel erg nieuw. Dan had je een CD.
En was het voor of na de CD-ROM?
Nee, dat was voor de CD-ROM.
Maar voor de CD-ROM?
Ja, dat was echt een nieuwe uitvinding. En zeg maar, tot die tijd, als je een presentatie moest geven, dan had je van die overhead sheets, dat waren van die transparante velletjes, en die deed je op een overhead projector. En dan werd het geprojecteerd en dan,
ging er de wereld voor je op?
Ja, ging er de wereld. Maar in ieder geval was ik bij Philips afgestudeerd op de afdeling die met CDI bezig was. En ik dacht, wauw, dit is echt heel erg tof. Want je kon dan muziek en beeld en interactie met elkaar combineren. En toen was ik op de TU de eerste van de hele TU die groot geprojecteerd met muziek en aanklikbare knoppen heeft gepresenteerd. En daar kreeg ik heel veel publiciteit mee. En toen ben ik in de multimedia wereld beland. En daar bij verschillende communicatiebureaus werkzaam geweest. En uiteindelijk dacht ik daarvan, nou, ik wil toch iets meer met echt ontwerpen, meer met echte tastbare producten te maken hebben. En toen ben ik bij een speelgoedbedrijf gaan werken. Maar dat beviel eigenlijk ook niet.
Wat voor speelgoed maakte hij dan?
Nou, zij waren heel erg succesvol met actieve buitenspellen. Dus dan had je zo'n
een bal.
Wat zeg je?
Ja, ja, een bal.
Ja, hadden ze een bal met klittenband. Nee, ze hadden zo'n soort tennisbedje met klittenband.
Oh, ja.
En dan kon je dan dat gooien. En dan bleef dat plakken.
Daar heb ik nog wel mee gespeeld.
Ja, daar hadden ze echt super veel
Frida Boeken neemt nu gelijk die podcast over.
Ja, dat hoor maar je. Dat dacht ik van tevoren al. Ik dacht, oh mijn god, zit ik hier naast Iemand die heel erg goed is. Nou, dus ik dacht van superleuk. En, maar ja, die hele sfeer in dat hele bedrijf was er helemaal niet. Toen ben ik toch weer teruggegaan in de multimedia. En namens een bedrijf ben ik naar Barcelona gegaan om daar een Spaanse vestiging op te zetten. Nou ja, en dat groeide, dat was echt in de internetbubbel in 1999. En ja, the sky was the limit.
Precies.
Elke programmeur die je kende moest je aannemen. En binnen 3 jaar van drie werknemers naar 80 gegroeid. Eigenlijk tot 9/11, toen stortte die hele markt in. En moesten we daar weer mensen ontslaan. En ja, toen was het ook echt niet meer leuk. Okay. En dat was het punt, zeg maar, dat ik ook...
Dacht
samen
van,
met mijn zus, dacht van, nou, nu is het klaar.
Ja, ja. Oké, okay, nou, dat is dus gelukt. Jullie doen ook allemaal verschillende dingen. Overigens, de getekende cv staat ook op jullie website, zag ik. ja, jullie doen dus inderdaad verschillende dingen. Animaties, praatplaten, zoals jullie het noemen. Presentaties, illustraties. En dus een soort zakelijke... workshop of tekenen, zakelijk tekenen in workshops zoals we net hebben meegemaakt. Als jullie samenwerken, hebben jullie dan een bepaalde werkverdeling? En hoe is dat ontstaan tussen jou en je zus?
Ja, dat is eigenlijk toevallig ontstaan. Maar Brigitte die schetst meer. Dus die is meer in het voortraject van een project bezig. En... ik ben meer, zeg maar, in de tweede fase. Ja, sowieso zijn we altijd vanaf het begin samen betrokken, omdat we alles bespreken. Maar ik ben meer van de uitwerking en het digitaliseren en de kleur aanbrengen. En wat wij noemen dat we altijd met elkaar pingpongen. Dus ja, we maken een versie en dan gooien we het naar elkaar toe, zeg maar. En dan maken we het zo steeds beter, totdat we helemaal tevreden zijn.
Okay.
Maar we vullen elkaar echt aan. En Brigitte is meer met de animaties bezig en ik meer met de... Bijvoorbeeld als er live tekenprojecten zijn waarbij we live op events tekenen, dan doe ik dat meer. En de workshops doe ik ook.
Oké. Okay. En die tekenen van jullie, dat legde je al een beetje uit voor de workshop, achter in de auto,
ja,
weg
vroeger,
naar Frankrijk... Jullie zijn twee zusjes?
Ja, wij zijn twee zusjes, ja.
Nog en andere kinderen in het
ja,
gezin?
Ja, mijn oudere zus, die fotografeert. Maar mijn ouders, die hebben een huisje in de Dordogne in Frankrijk. Dus wij gingen altijd daar naartoe en met de auto. En ja, mijn zusje en ik vonden dat echt super saai. En,
het is best een lange rit.
Best een lange rit, ja. Dus om dat een beetje draaglijk te maken, gingen wij dan samen tekenen. Mijn andere zus die ging toen eigenlijk niet meer mee op vakantie, dus die is er niet meer bij betrokken.
Oké.
Okay. maar wij hadden dan oude agenda en dan tekenden we 1 plaatje en dan gaven we het weer aan de ander en dan tekenden we weer verder. En het ging meestal over mensen die we allebei kenden, bijvoorbeeld over een tennisleraar. Ja, ik noem geen namen.
Waarom niet?
Ja, dat werden hele grappige verhaaltjes. En als we dan uiteindelijk zeg maar een tussenstop gingen maken op een camping, dan gingen we mensen bespieden. Ja, Brigitte vindt het woord bespieden te negatief. Maar dan gingen we dus kijken wat andere mensen deden en dan gingen we dat weer tekenen. En dat ging helemaal nergens over. Oh, ze doen pindakaas op hun brood. En dan gingen we dat weer tekenen en dan vonden we dat weer grappig. Nou ja, zo kwamen wij zeg maar die vakanties door.
Ik moest even denken aan het methode van tekenen, dat je een papiertje opvouwt. Mm-hmm. En dat je dan bovenaan begint met het hoofd. En dat je dan de volgende...
Ja.
Betekent de romp.
Ja, precies. Ja, en dan maak je iets heel grappigs. Dan, ja. Dan maak je iets
maar
heel verrassends.
Dat was een beetje een variant erop.
Ja, klopt. Dat is ook leuk. Dat is een goeie, ja. Ja, een goeie. Maar dat, zeg maar, met dat... wat we dan deden op de camping. Dus mensen observeren en tekenen. Dat is eigenlijk wat we nu ook doen. Ja, mensen zeggen van... Ja, ik heb hier dit georganiseerd. Maak daar een tekening van. Dus dat is eigenlijk super lekker werken.
Ja, en die stijl die stamt ook een beetje uit die tijd. Want Je zegt ook, nou, we hoeven geen Rembrandt te zijn om aan jouw workshop mee te doen.
Nee, ons enige doel is om te communiceren. Dus eigenlijk zo simpel mogelijk tekenen. Laten weg wat je weg kan laten, want dat is alleen maar ruis. En ja, eigenlijk zo simpel en snel mogelijk iets neerzetten. Daarom heb ik jullie net ook iets zo snel mogelijk... Ja, ik gaf jullie maar 6 minuten. Maar moet je zien wat je dan al neerzet. Mm-hmm. En het gaat erom dat je daarmee kan communiceren.
En heb je voor jezelf nou niet het idee dat je wel eens wat fijnzinniger wil gaan tekenen en iets mooier wil gaan maken, wat de tand destijds kan overleven?
Nee. Nee, maar sommige dingen namelijk die we maken vind ik al best wel mooi en tof. Dus ik maak me daar niet zo zorgen over.
Oké. Okay.
En ja, ik weet niet eens of ik het zou kunnen.
Nee. Nou, er zijn natuurlijk, zei ik al, verschillende technieken die je gebruikt. Het gewone tekenen, dat gaan we nu ook via een iPad. Maar met animatie, dat is toch een heel ander verhaal. Hoe ga je daarmee om?
Ja, maar dat is dus het gedeelte wat Brigitte doet. En daar weet ik niet alle details over. Maar zij heeft bepaalde software aangeschaft. En wij werken met Adobe Illustrator. Ja, het wordt nu een beetje technisch, denk ik.
Oh nee hoor, Adobe, daar schrikken mensen hier niet van, mag ik aannemen. Nee, nee.
En dan heb je software en in die software zit een handje en dat handje dat tekent, zeg maar. En als je iets in een bepaalde volgorde in Illustrator tekent en je doet die software aan, dan lijkt het net of het jouw hand is die dat tekent.
Okay,
dat is
een
truc.
Dat is een truc. Maar wel een leuke truc. En wat voor klanten bedienen jullie daarmee met die tekeningen?
Heel veel verschillende soorten bedrijven. En ook vaak bedrijven die veel verschillende afdelingen hebben. En terwijl ze wel willen dat die afdelingen van elkaar weten wat ze doen.
Ja, samenwerken.
En bijvoorbeeld, ja.
Altijd een dingetje.
Dat thema, ja. Dat, precies, dat is een handig woord om te kunnen tekenen. En dan willen ze een grote overzichtplaat van hebben, waar ze dan heel erg trots op zijn. En waar je ook verbanden kan zien van wie doet wat in het bedrijf en waarom. En,
dat worden kerstcadeautjes?
Ook, ja. En ja. Vorig jaar is ook inderdaad, dat is een kerstcadeautje. En er is ook soms worden er puzzels van gemaakt. Zodat mensen zo trots zijn dat ze toch thuis met hun hele gezin, zeg maar, gaan puzzelen. Dat ze, oh kijk, mama doet dit stukje.
Oké. Nee, dat is alweer grappig. En dat zijn wat eigenlijk de praatplaten die jullie...
Want het gaat erom dat andere mensen met behulp van die plaat kunnen gaan praten over wat je ziet.
Goed. Dankjewel.
Dus dat is wat eigenlijk wat jullie net ook gedaan hebben.
Ja, precies. Zijn er nog vragen aan de deelnemers van de workshop? Want dat is natuurlijk ook nog een ding. Hebben jullie nog vragen aan Francis over tekenen? Is het allemaal glashelder? Dan slaan we dat over. Ik zie daar wel een vinger. Dan moet je wel even naar voren komen. Stel je even voor en stel je vraag.
Vera Kort, ik heb net geleerd zakelijk tekenen. Vanuit totaal niet kunnen tekenen, kon ik voldoen aan de opdracht teken jezelf en wat je doet. En toen we mijn tekening presenteerden, zagen mensen wie ik ben en wat ik doe. Tot mijn verbazing. En het is hartstikke leuk en het ging heel makkelijk. Ik kan helemaal niks van tekenen en nu ben ik een tekenaar. Het ziet er supergoed uit en ik kan me voorstellen, en dat is mijn vraag, dat projectleiders een vaste tekenaar bij de communicatie in dienst nemen. Weet je, je hebt altijd een communicatieadviseur, die maakt het plan, het communicatieplan, en dat is een lang verhaal, het is echt een labtekst. Maar dit, hè, met deze illustraties, dat is wat het inzichtelijk maakt. En we werken natuurlijk al in de publieke ruimte met iconen. Maar het maakt ook projectplannen inzichtelijk. Is dat iets waar je...
Ja, maar het klopt inderdaad dat onze opdrachtgevers, dat zijn vaak communicatiemanagers. Die inderdaad ons brieven zeggen van wij hebben dit plan. We hebben daar nu 25 PowerPoint pagina's van, maar ja, niemand ziet het. Dus dat is eigenlijk ook dat het eerste plaatje wat ik liet zien. En dan gaan we samen dus inderdaad werken naar een overzichtsplaat. dat klopt. Maar het is niet zo dat...
Infographic bedoel ik dus eigenlijk nog niet. Maar
nee.
Werkelijk, maar zoals jij hebt leren tekenen aan ons.
Klopt.
Met minimalistische, met echt minimale middelen.
Klopt.
Een hele boodschap verduidelijken.
Ja, ja, klopt. Kijk maar op onze website. Daar staan, ja, dat zijn die hele grote praatplaten. En die doen wij inderdaad in opdracht van communicatiemanagers. Ja. Zodat zij makkelijker... zichtbaar kunnen maken wat ze doen.
Dit is het. En het hoeft niet in het Nederlands te zijn. Het kan in alle talen.
Klopt.
Ja.
Want het is vaak inderdaad een plaatje met een woord.
Ja.
Zo simpel is het. Maar wat leuk dat je er zo... Maar het is echt zo jammer dat mensen zeggen van... Ja, ik kan helemaal niet tekenen. Want dat is echt zo'n onzin. Het zijn gewoon even een paar tips die je moet hebben. En dan gewoon gaan doen.
Ja.
En dan gaan ervaren wat het effect is. En dat heb ik geprobeerd... jullie te laten ervaren.
Oké, okay, nou, dat is volgens mij best wel gelukt. Dankjewel. Goed, blijf rustig zitten. Mocht je een vraag hebben...
Oh, er is nog een vraag.
Er is nog een vraag. Ga je gang. Stel je even voor en stel je vraag.
Ja. Ik ben Roberto de Kok. En wat mij net triggerde in jouw verhaal is... met name die workshops die jij organiseert... voor organisaties die... waarbij je wil dat verschillende afdelingen gaan samenwerken. En nu werk ik zelf bij een bureau, ja, met een mooi woord, een end-to-end digital agency. En dat heet IO. En dat is eigenlijk een samenvoeging van een heel groot aantal bureaus. Ieder met een eigen specialisme en bloedgroep. En toevallig zit ik ook in een team binnen onze campus. En dat heet Becoming One. Waarbij eigenlijk ook het doel is, hoe zorgen wij van elkaar dat we weten wie we zijn... En wat we doen en hoe krijgen wij een wijgevoel? Want je moet je voorstellen dat wij nu met 250 mensen bij elkaar in een pand zitten. Iedere dag ontmoet je nieuwe gezichten. Ik vind het hartstikke leuk. Maar dat wijgevoel, ik ben er zelf heel erg mee bezig. Maar hoe zou je bijvoorbeeld door jouw workshop, hoe kun je dat dan zeg maar stimuleren?
Ja, je kan natuurlijk heel veel dingen zichtbaar maken. En ook, je kan ook zichtbaar maken per afdeling of per team. Waar zitten de sterke punten en waar zitten de zwakke punten? En als je dat zichtbaar hebt gemaakt, dan kan je het daar ook over hebben. En dat zal toch in verschillende stappen moeten, denk ik. Ja, ik kan niet zo 1, 2, 3 daar antwoord op geven.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, het is sowieso een goede tool, omdat je veel makkelijker met elkaar kan communiceren.
Het zou misschien een wat langere opdracht zijn.
Zeker, ja.
Nou,
zou
goed.
Ik iets meer informatie
wissel de contactgegevens straks maar even uit. Dankjewel. Frida Boeken, je hebt media en cultuur gestudeerd. En je hebt zelfs de BNN-academie gedaan,
begrijp
ik.
Ja.
Voor jonge mediamakers, de jonge honden van de media. En je bent toch als marketeer bij, wat jij noemt, de biergigant terechtgekomen.
Klopt.
En inmiddels ben je marketeer en freelance marketeer, moet ik zeggen, en podcastmaker. Samen met Tjerk Jansen en Victor van Binsbergen presenteer je sinds mei dit jaar, is het volgens
Klopt,
mij?
Klopt, ja.
De podcast Lekker Gewerkt.
Ja.
En in al die afleveringen komen onderwerpen langs als liefde op het werk, salarisgesprekken, bedrijfsculturen en wel of geen carrière switch maken.
Ja.
Nou, die carrière switch heb jij wel gemaakt.
Ja.
Laten we daar eens mee beginnen. Waarom?
Nou, ik... Ik had dus inderdaad best wel een creatieve bachelor gedaan. En ik ben daarna iets meer business georiënteerde master gedaan. En ik was toen toch ook wel gecharmeerd van het bedrijfsleven. Dat leek me snel, commercieel, spannend. Ik dacht, daar ga ik voor. Toen ben ik bij de Biergigant terechtgekomen. En daar heb ik uiteindelijk 6 jaar gewerkt. Met heel veel plezier. Ik vond het daar hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk om veel te kunnen leren van andere mensen. Als je in een groot bedrijf zit, dan zijn er altijd wel mensen die je inspireren of waar je aan op kunt trekken. En zeker in het begin van je carrière was dat voor mij in ieder geval... was dat echt wat ik wilde. Maar in die laatste jaren, je beklimt dan zo'n beetje dat corporate laddertje en je krijgt steeds meer budget en verantwoordelijkheid. Maar er verandert ook niet... iets essentieels aan wat je nou precies aan het doen bent. Je blijft bier verkopen. En in mijn laatste rol verhuisde ik naar Berlijn... voor op zich een hele mooie functie. Maar dat was midden in COVID-tijd en ik zat daar gewoon te tikken... op mijn laptop achter mijn bureautje in mijn appartementje midden in Berlijn, terwijl die hele stad gesloten was. En dat heb ik maanden gedaan. En ik werkte me helemaal slag in de ronde. Ik managede een team. Ik had het cultuurverschil met Duitsland ook enorm onderschat. En in één keer dacht ik van ja, voor wie doe ik dit eigenlijk? En toen ben ik daar ook met vrienden een beetje over gaan praten en bellen. Want ik zat daar dus helemaal geïsoleerd in dat appartementje. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat vragen die voor mij heel erg speelden op dat moment. Zoals, hoe belangrijk is carrière maken? Maar ook, hoe belangrijk vind ik geld verdienen? Hoeveel vrije tijd wil ik? Wat wil ik bijdragen met mijn werk aan de maatschappij of aan de wereld? Van hele grote tot hele kleine vragen eigenlijk. Dat ook allemaal vragen waren waar leeftijdsgenoten en vrienden mee zaten. Toen
dacht ik, dat vroeg me af inderdaad. Dat leeft echt onder jouw generatie genoten.
Ja, ik heb niet met iedereen in mijn generatie gesproken, maar in ieder geval
dat zijn er misschien wat veel.
Ja, dat is net veel, maar in mijn kring waren dat allemaal topics waar men mee bezig was. En ik merk ook wel om me heen dat in de media dat gewoon een onderwerp is voor veel jongeren. Dat ze nadenken over wat ze willen bijdragen met hun werk en niet meer zomaar bij een bank gaan werken bijvoorbeeld. En toen dacht ik van, ik ga gewoon stoppen met dit. En ik ga proberen om iets te maken over dit onderwerp. Want daar had ik wel heel veel zin in gekregen door al die leuke gesprekken. En ik was er zelf gewoon helemaal over geïnspireerd. En dat die makerskant van mij kwam toen ook gewoon een beetje omhoog. Van ja, ik heb wel zin om iets te gaan fabriceren om dat thema heen.
Mm-hmm.
En toen heb ik mijn baan opgezegd. En heb ik een pitch gemaakt voor deze podcast. En daar ben ik eigenlijk de boer mee opgegaan.
Okay.
En in gesprek geweest met verschillende partijen. En toen op een gegeven moment is dat er gekomen. En dan is die switch in één keer een soort van feit. Maar goed, ik ben ook nog steeds marketingwerk aan het doen. En is ook het leuke van freelance. Dus je kan eigenlijk 10 verschillende dingen naast elkaar doen. Dus het is nu nog een beetje breed.
Beetje breed en een beetje zoeker.
Ja, een beetje zoeken, maar eigenlijk vooral een beetje vinden. Van ja, er komt ook van alles op me af en ik doe gewoon nu heel veel. En dan op een gegeven moment ga ik waarschijnlijk weer wat dingen schrappen die ik het minst inspirerend vind. Of misschien wel het minst lucratiefst. Ja.
Ja. Nou heb ik een paar afleveringen teruggeluisterd. En wordt me een aflevering vertelde je het een en ander over hoeveel moeite je hebt moeten doen toch. En allemaal sollicitatierondes om bij de biergigant terecht te komen. De biergigant in België, beter bekend vanwege Ulysiek, zoals dat heet.
Wat is Ulysiek? Ik weet niet wat het is.
In België noemen ze het bier van de biergigant Uilenzeik.
Oh, oké. Okay. Oké, de gezellig intermezzo.
Ja, het is echt zo.
Nee, is goed.
het bier waarvan de marketing beter is dan de smaak. Goed.
Ga ik verder niet op in?
Nee, doe maar niet.
Maar, ik werkte overigens wel op de marketingafdeling, hè? Dus op zich.
Ja, precies. Maar je moest waanzinnig je best doen om daar te worden aangenomen, begreep ik.
Ja, je
Waarom
moet allerlei
je dat zo graag?
Door. Ik was ook een beetje zo, voor mij in ieder geval. Ik kwam dan net, had ik mijn studie afgerond op de Erasmus. En daar hing ook een beetje zo'n vibe van een traineeship bij een grote corporate, dat is het hoogst haalbare. En we spreken dan van 2015. Dus dat was ook een beetje zo, de economie begon weer op te krabbelen na de crash. Crash is een groot woord, maar na de recessie. En dat had op dat moment grote maatschappelijke waarde om dan bij zo'n soort bedrijf te gaan werken. Ik heb toen zelf, dat was ook wel deel van misschien de aantrekkingskracht, dat er zoveel rondes waren en rollenspellen. En moest je met de psycholoog praten. En dacht ik, potverdorie, als ik daar doorheen kom, dan
het werd een soort wedstrijdje.
Ja, het was zeker wel een intern wedstrijdje, ja.
Ja.
En niet met ook anderen hoor, specifiek, maar gewoon met mezelf.
Oké. Okay. Nou goed, de podcast en niet bij de minste platformen. Dag en nacht media, daar kan niet iedereen terecht. Dus ze zien brood in de podcast, zullen we zeggen. Wat was het belangrijkste onderdeel van jouw pitch? Denk je dat je dat kan terughalen?
Ja, kijk, iedereen is op wat voor manier dan ook met werk bezig. Dus het is eigenlijk het is een heel groot onderwerp, maar je kan dat ook heel klein maken. Bijvoorbeeld een vervelende collega. Ja, iedereen heeft wel eens een keer een vervelende collega al, waar je van denkt van jeetje, die kan ik wel achter de bank plakken. Dus daar kan je een aflevering, misschien wel een seizoen over vol lullen. En dat kan je voor heel veel mensen relevant maken. Dus ja, werk is heel groot en ook heel klein, zeg maar. Dus dat maakt het qua doelgroep interessant, omdat er veel mensen potentieel zouden kunnen luisteren. Mm-hmm. Commercieel gezien is het op dit moment een heel interessant onderwerp, omdat de arbeidsmarkt heel krap is. Dus heel veel werkgevers zijn ook op zoek naar talent en kunnen een podcast waarin relatief jonge mensen over werk praten ook gebruiken als een advertentiekanaal. Dus het is iets anders dan als wij een podcast zouden maken over gokken of over sigaretten roken in een bushokje.
Ja.
Dan wordt dat wat onhandiger commercieel gezien. En dit is dan net ook een onderwerp wat interessant is voor adverteerders.
Ja,
dus ik denk die combi, dat voor hen was.
Ja, en jullie nemen de podcast ook op in de studio van Dag en Dag Media. Ja. Dus ja. Okay. Ja. Dus de hele techniek is helemaal verzorgd. Jullie kunnen je echt
verzorgd.
Helemaal concentreren op de inhoud.
Ja, het is echt wel heel... Ik prijs mezelf. Of tenminste, ik vind dat ook hartstikke fijn dat ik me dan dus niet... Ik zat in het begin ook, moet ik niet gaan leren editen? Of moet ik niet gaan leren om die systemen en de techniek onder de knie te krijgen? Maar ook wel weer schoenmaker blijft bij je leest. Van, ga ik dan dat ook nog leren en doen, terwijl ik eigenlijk gewoon een goede podcast wil maken inhoudelijk.
Okay.
En ik ben heel blij dat het daar kan.
Ja, die samenstelling van het team eigenlijk, die drie presentatoren, hoe is dat tot stand gekomen? Want ik ken die jongens al.
Ik ken hen allebei wel, maar niet goed via. Ik ben gewoon eens gaan zoeken in mijn eigen netwerk naar mensen met een ander perspectief eigenlijk op werk. Dus of omdat ze op het punt stonden om in dienst te gaan. Of omdat, dus Tjerk, die heeft dus een eigen hotel, die heeft het familiebedrijf overgenomen van zijn ouders. Dus die is eigenlijk ondernemer met personeel. En Victor, die zou eerst in dienst gaan, die wilde een vaste baan gaan zoeken, zijn eerste vaste baan. En ik ging net beginnen met freelancen, dus ik wilde eigenlijk die drie verschillende perspectieven laten horen in de podcast, zodat een ieder zich eigenlijk zou kunnen herkennen in een van die drie reizen, om het zo maar te zeggen, op werkgebied.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is het nu toch anders gelopen, want Victor is uiteindelijk niet voor een vaste baan gegaan. Maar
die
dat was
TikTok specialist.
Hij is nu TikTok-ster, TikTok-ster in wording noemen we hem.
Okay, ja.
Maar goed, dat vinden veel jonge mensen toch ook wel weer grappig en interessant. Van, oh jeetje, TikTok, wat gebeurt er allemaal? En,
En jullie zijn allemaal drie, rond de 30, begin 30.
Victor is 27, ik ben 31 en Tjerk is nog iets ouder.
Okay. Dus jullie doelgroep zit ook tussen zeg maar, de 20ers en de 30ers. Dat is echt wel jullie publiek.
Ja, dat is zeker ons publiek. En daarmee niet te zeggen dat de topics waar we het over hebben niet spelen in een oudere doelgroep. Maar deze doelgroep is voor mij het meest herkenbaar. Ik kan best inschatten waar die behoefte aan heeft, omdat dat ook de mensen zijn waar ik op dagelijkse basis mee hang. En en er lijkt wel toch ook een bepaalde shift te zijn in hoe jongere mensen kijken naar werk versus andere generaties.
Mm-hmm.
Dus ik vind het wel ook specifiek interessant om voor die doelgroep iets te maken daarover. Ook omdat dat heel veel jonge mensen zijn die nu de keuze gaan maken om te werken. En ik wil die er eigenlijk van weerhouden om zomaar bij een corporate te gaan werken. En juist wat langer na te denken over wat je belangrijk vindt en of je dan niet een keuze kan maken die daar goed bij past.
Ja. Want dat betaald werken wordt misschien wel overschat?
Betaald werken wordt zeker niet overschat, want we moeten allemaal eten en een dak boven ons hoofd. Maar betaald werk bij een bedrijf waarvan je niet in de missie gelooft, is op dit moment met een krappe arbeidsmarkt, als jij talent hebt, niet per se nodig.
Mm-hmm. Dus
je kan andere keuzes maken als je dat zou willen.
Nee, maar dat is het hele begrip van purpose, wat de hele tijd opduikt.
Ja.
Daar is jouw generatie erg mee bezig.
Is jouw generatie daarmee bezig? Ben jij daar zelf mee bezig?
Nauwelijks.
Ja? En wat is dan... hoe kijk jij dan naar jonge mensen die daar wel mee bezig zijn?
Nou, ik vind wel dat goed dat jullie ermee bezig zijn. Want ik denk dat het zo is. Dat het belangrijk is voor wie je werkt. Wat je doet. En dat je het leuk vindt.
Mm-hmm.
Dat heb ik ook altijd gehad. Maar of dat nou allemaal totaal bijdraagt aan een zingeving, dat weet ik niet. Maar er moet brood op de plank, dat is ook zo.
Ja, ik geloof ook wel dat je ze inderdaad een beetje kunt balanceren. En zeker als freelancer heb je misschien ook wel de luxe om te zeggen, nou, deze ene klus die doe ik omdat ik brood moet hebben op de plank.
Dat kan soms,
en de andere drie of de andere, maakt niet uit, doe ik omdat ik heilig geloof in de missie van de partij voor wie ik het doe.
Ja, heb jij ook niet de indruk dat het bij bedrijven zelf meer gaat leven?
Zeker,
dat ze zelf
wel,
niet
zeker.
Ook, ja.
Ik zat bij de Biergigant ook in dat soort clubjes, van die purpose clubjes. En in het begin was dat toch ook een beetje amateuristisch, van oh, gaan jullie in de marge je maar met purpose bezighouden? Maar dat werd wel gaandeweg steeds belangrijker. Ik denk ook voor een deel omdat gewoon het verantwoordelijkheidsgevoel groeit onder dat soort organisaties, dat ze ook een bijdrage moeten leveren aan bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelen. Maar het komt ook zeker omdat zij gaan inzien dat de mensen die nu de arbeidsmarkt betreden dat hele belangrijke onderwerpen vinden. Dus okay. Je komt er eigenlijk niet meer mee weg om het niet te doen.
Dus het is een beetje reactief? Het is niet,
Allebei, denk ik. Want er werken ook echte mensen bij die organisaties die misschien ook kinderen hebben die hen daarover bevragen aan de eettafel. Dus ik geloof dat het van beide kanten komt.
Oké, gelukkig. Nou, ik hoop dat het allemaal op zijn pootjes terechtkomt.
Ik hoop het ook.
Ik maak me wel een beetje zorgen af en toe. Goed.
Maar dat is wel interessant, want je zegt dus zelf dat je niet met purpose bezig bent, maar je maakt je wel zorgen.
Ja, zo langzamerhand wel. Als ik me nu geen zorgen maakte, dan wanneer wel?
Ja. Maar en gaat dat dan ook voor jou bijvoorbeeld een switch teweeg brengen in dan jouw werk, of dat niet?
Ja, ik ben nu druk bezig met podcasten.
Ja, en dat is purpose dus.
Dat is voor mij zingeving geworden.
Ja, oké.
Oké. Nee, dan even terug naar de onderwerpen van de podcast en de opzet van de podcast. Een van de dingen die jullie eigenlijk een beetje combineren is de Vrije Mibo en Liefde op het Werk. Dat vond ik een hele grappige aflevering.
Oh, die over Liefde op de werkvloer?
Ja,
of die, dat ontstaat vaak op de Vrije Mibo.
Kan op de Vrije Mibo ontstaan.
Ja, nou, het is wel een vrijplaats voor geflirt en en gedrink. Ja, dus daar gebeurt wel een hoop.
Ja. En dat is ook jouw ervaring bij de Biergigant geweest?
Ja, ik werkte dus bij de Biergigant buiten Amsterdam. Dus wij gingen allemaal met de auto. Ja. Dus dat was niet super gezellig. Maar ging dan wel vaak naar Amsterdam, naar het Marie Heinekenplein. Om daar dan wel alsnog... daar ontstonden ook wel liefdes. Ja, ik heb mezelf niet daar echt in gegooid. Maar dat was wel zo, ja.
Mm-hmm.
Ja. Is ook niet zo gek, toch? Want je bent 40 uur of meer, of net wat minder, met je werk bezig. Dus ook helemaal niet raar dat je daar gelijkgestemden tegenkomt van wie je denkt, nou, let's go.
Precies, dan worden de duimschroeven, of er worden niet aangedraaid, maar je gaat wat losser met elkaar om.
Nou, bijvoorbeeld.
Ja. Je hebt er zelfs want dat is nu een beetje de opzet. Jullie hebben een samenspraak in een podcast die wat langer is. Maar sinds enige tijd hebben jullie ook expertgesprekken.
Ja.
En jullie doen er eentje toevallig van een mevrouw die ik ken met Corine Kolen over Liefde op het Werk.
Ja, geweldig.
Dat was een erg leuke aflevering.
Ja,
ja
vond ik ook.
Ja,
we merkten eigenlijk na het eerste seizoen dat luisteraars ook wat meer behoefte hadden aan concrete handvatten. Dus tips en tricks eigenlijk rondom je werkende leven leuker en beter maken. En toen vanuit die insight heb ik eigenlijk die extra interviewserie gestart. Elke week eigenlijk met een expert die te maken heeft met het onderwerp van die week. En nu ging het over liefde op de werkvloer. En dan kan je therapeut interviewen of iemand die daar ervaring mee heeft zelf. Maar toen dacht ik, Corine Kolen die schrijft normaal gesproken de liefdesverhalen voor Volkskrant Magazine. En die heeft ontelbaar veel mensen gesproken bij wie de liefde op het werk is ontstaan. Dus ik dacht, ik ga daar met haar over in gesprek, over dingen die zij heeft gehoord. En ook al wel over juicy verhalen die zij kon vertellen over mensen bij wie dat dan opbloeide op de werkvloer.
Mm-hmm.
Dus ik vond het ook een heel leuk gesprek met haar.
Mag ik even vingers zien? Liefde op de werkvloer. Wie heeft het meegemaakt?
Oh, mensen twijfelen ook een beetje. Die gaan met een half vingertje.
Anderhalf vingertje, zagen we daar. Okay. Nee, maar
ja,
het is
zelf
duidelijk,
ook meegemaakt.
Oké. Ja. En hoe is dat afgelopen?
Heel goed eigenlijk. Ik liep stage bij een groot techbedrijf. En daar heb ik in de rij voor de koffie een hele leuke jongen ontmoet. En daar ben ik toen enorm verliefd op geworden. En dat is ook een relatie geworden. We zijn nu niet meer bij elkaar. Maar dat heeft wel stand gehouden tot nadat ik daar werkte. Dus op zich was dat wel goed. Maar we hebben dat daar wel geheim gehouden.
Ja, nee, maar jullie hadden het wel over een geval waar het misschien niet zo verstandig was. Mening met herinneren, maar het Het is niet altijd zinvol en het is niet altijd...
Het is niet altijd handig. Ja, als je op dezelfde afdeling zit of zo, dan...
Nee, maar het advies was toch van, als het inderdaad op dezelfde afdeling gebeurt en het is een directe collega, niet doen of ga ergens anders werken.
Ja, zeker.
Ja. Wat jij hebt gedaan, de carrière switch, dat is ook iets wat veel besproken wordt dus onder jouw generatiegenoten. Zie je het in je directe omgeving veel gebeuren?
Ja, heel veel. Ja. Dus vooral
en
ook mensen...
hoe ziet die switch er dan uit? Van nou, waar naar waar?
Je ziet vaker dat mensen vanuit een wat, ik zou zeggen, business georiënteerd beroep. Dus bijvoorbeeld finance of accountancy of zoals ik marketing. Uiteindelijk switchen naar wat creatievere beroepen. En ik heb ook in de podcast zelf gezegd, er zijn ook meerdere redenen waarom mensen initieel niet voor het juiste beroep kiezen. Dus dat heeft ook met druk van de maatschappij te maken, maar ook met campagnes die worden gevoerd rondom beroepen die heel leuk zouden zijn. En ik geloof wel dat veel leeftijdsgenoten van mij, nog niet, maar ook met je eigen ontwikkeling, dus gewoon zelf nog niet zo goed weten wat ze willen als je uit die studiebanken komt. En dat je dan eigenlijk tegen je 30ste in één keer denkt van... hoezo zit ik eigenlijk de hele dag achter mijn bureau voor een paar aandeelhouders die ik niet ken, winst proberen te maken met het verkopen van een product waar ik niet om geef.
Precies. En soms ook nog, want dat merk ik ook wel, vechten tegen een burn-out. Want
ook
er
dat.
Wordt ook heel veel verwacht van jullie.
Ja, wordt er van ons meer verwacht, denk je, dan van jullie generatie?
Ik heb in mijn generatie volgens mij niet meegemaakt dat mensen van onder de 30... met een burn-out te maken hebben.
Ja, het is ook zo interessant, want omdat
of het
nu...
Of het moeten hele speciale omstandigheden zijn geweest. Maar dat wordt nu, door werkgevers veel verlangd.
Ik denk dat door de maatschappij en door werkgevers wel veel wordt verlangd. Dus ook omdat je je mail bijvoorbeeld 's avonds laat nog kunt checken, of in het weekend nog bereikbaar kunt zijn. Weet je, dat soort dingen spelen wel heel erg mee. En sowieso ook de druk om te presteren. Maar aan de andere kant, vroeger hadden we geen naam misschien voor overspanning of burn-out. En misschien dat mensen er toen ook wel last van hadden. Ja, ik was er niet bij, maar...
Nou, ik heb de indruk dat het nu vaker voorkomt bij jongere mensen. Maar goed, misschien heb ik het mis.
Nee, ik denk ook dat het meer voorkomt, hoor. Maar ik denk niet dat het niet voorkwam vroeger.
Nee. Nou zitten jullie een beetje ook in de hogere segment creatieve werk. Maar en intussen zijn ook de mbo'ers een beetje...
Is er een hoger en lager segment met creativiteit?
Dat weet ik niet of dat zo letterlijk is, maar de inschatting is wel vaak dat mbo's geen creatief werk doen. Terwijl dat natuurlijk heel goed wel het geval kan zijn.
Ja, dat denk ik ook.
Nee, maar het lijkt een soort emancipatie gaande van de mbo'ers, dus mensen die ook het gewone werk moeten doen. Mm-hmm. Gaan jullie daar ook aandacht aan besteden?
Nou, we hebben het wel in de podcast ook gehad over sowieso het verschil tussen waardering van theoretischer opgeleide mensen versus praktisch opgeleide mensen. En dat gewoon onterecht is. Zeker in een samenleving waarin we zulke grote tekorten hebben, bijvoorbeeld in de beveiliging. En ook afhankelijk zijn van mensen die dat soort werk doen. Dus daar hebben we het wel over. Maar daar hebben we niet specifieke afleveringen aan gewijd tot nu toe.
Oké. Maar dat kan nog komen.
Zeker.
Oké. Nog leuke dingen op stapel staan, even kort?
Nou, we gaan nu nog 4 afleveringen maken van dit seizoen. En de laatste aflevering gaan we opnemen in een marathon bij Beeld en Geluid in Hilversum. En dat is de grootste podcastmarathon ooit. Dus daar gaan we proberen een wereldrecord te zetten met heel veel verschillende podcasts uit Nederland.
Oké.
Dus daar doen wij ook aan mee. Dus dat is wel een soort van de knal van het einde van het tweede seizoen.
Oké, nou, we kijken ernaar uit. We gaan het horen.
Ja, je kunt er zelfs bij zijn. Dus.
Oh, ik kan er erbij zijn.
Ja, nou, bij zijn is meemaken, hè?
Hou ons op de hoogte. Dankjewel, Frida Boeken.
Ja, dankjewel.
Dit was aflevering 12 van de Freelance Fridays podcast. Hartelijk dank. Het gaat ons goed. Alle relevante links zitten natuurlijk in de show notes en op de website. Huiswerk voor de volgende keer is lees het manifest Werken aan wendbaarheid en weerbaarheid. Dat is gemaakt door de werkvereniging samen met Edward Belgraver. En die is volgende keer te gast. Dit was dus aflevering 12. Te vinden via de bekende apps en platforms. Techniek, Amir Bar, Studio Klankplank en dank aan Pakhuis de Zwijger. Joris Baas, bedankt voor de foto's en de cadeautjes voor onze gasten. Die krijgen jullie nog? Ja, cadeautjes. Freelance Fridays wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors Entopic, Freelance Firm en Managed WP Hosting. Meer over ons en onze activiteiten is te vinden op freelancefridays.nl. Tot de volgende keer.
Leuk.
Dank.
Dank je wel.